Dit is weer Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van De Kneep, BiblioPlus, over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen. Vandaag is de gast Anita Kroef. Opgegroeid op een boerderij op het Brabantse platteland, krijgt ze op de lagere school al min of meer het beroepsadvies: jij moet schrijfster worden. Ze was namelijk een echte boekenwurm en schreef al gauw korte verhalen en gedichtjes. Toch laat het echte werk, het echte schrijfwerk, nog wel even op zich wachten. Maar 28 november 2020 is het zover. Dan debuteert ze met het boek Bloedzuster. Een thriller nog wel. Anita, welkom. 28 november, dat is aanstaande zaterdag. Spannend?
Ja, zeker spannend. Ja.
In meerdere opzichten, denk ik.
Ja, zeker. Allereerst natuurlijk omdat mijn boek dan verschijnt en dat daarna iedereen het mag gaan lezen en ik ook heel benieuwd ben wat iedereen daarvan vindt. In een ander opzicht ook omdat het met een online presentatie allemaal gaat gebeuren.
Ja, dus heel anders als dat je aanvankelijk gepland had.
Ja, in eerste instantie zouden we allemaal naar een theater gaan in Woerden. En daar zouden de boeken van mij en nog van meer collega-schrijvers bij mijn uitgever gezamenlijk gelanceerd worden. En nu zitten we allemaal thuis en zitten we achter een webcam of een camera en wordt het zo gedaan.
Ja. Ja, ik noem dat ook spannend, want je schrijft een thriller. En die moet per definitie spannend zijn. En daar wil ik een paar dingetjes over vragen. Waarom schrijf jij, Anita Kroef, een thriller? Heeft dat iets met jou te maken?
Een thriller, die keuze was voor mij gewoon vrij eenvoudig. Ik lees heel graag thrillers. Ik vind dat prachtig om een plot uit te puzzelen. Ik vind het ook leuk als de spanning goed wordt opgebouwd. En ik was gewoon heel benieuwd of ik zelf in staat zou zijn dat ook op die manier te kunnen doen.
Wie is jouw favoriet?
Saskia Noord vind ik heel goed. Marelle Boersma.
Oké.
Ja.
En dus het zijn een beetje voorbeelden voor jou. Maar dat is een van de belangrijkste drijfveren om het te doen. Je leest ze graag. Je dacht, kan ik dat ook? Nee, je dacht, ik kan het ook.
Ik dacht, kan ik het ook? Zo steek ik eerder in elkaar. Dat was het. Dat was voor mij wel een aanleiding. Ik kwam begin vorig jaar zonder werk thuis te zitten. Ik had altijd bijna fulltime gewerkt. En voelde ook wel de behoefte om iets te gaan doen. En ook om mijn eigen een beetje uit te dagen. Mm-hmm. En het was ook het moment van, ik wil dit eigenlijk altijd al, maar dat was op de achtergrond. Maar als ik het nu niet doe, als ik het nu niet tenminste probeer, dan krijg ik daar straks spijt van.
Dus dat is met meer dingen in het leven, hè?
Ja.
Dus dat is, nou, heel goed.
Ja.
En nou heb je een thema gekozen. Niet het thema is thriller, maar ik heb natuurlijk een stukje voor mogen lezen. En Bloedzuster, jouw boek gaat over een 23-jarige vrouw, Samantha. Die komt van het Brabantse platteland en die gaat naar Zuid-Afrika. En die bezoekt daar een hartsvriendin, ene Noor. Maar bij aankomst blijkt dan die Noor spoorloos verdwenen. Ik weet dat je van het Brabantse platteland komt. Zit daar iets autobiografisch in?
Niet rechtstreeks, maar wel indirect het een en het ander. Ik kom inderdaad ook van het Brabantse platteland. Ik ben al ruim 25 jaar geleden voor het eerst naar Afrika gegaan. En in de afgelopen jaren ook vaak naar Afrika gegaan. En in die begintijd dat wij daar aankwamen, was nog de tijd zonder mobiele telefonie. En zagen wij ook nog helemaal geen beelden op internet. En toen was dat voor ons ook ontzettend spannend om naar een Afrikaans land te gaan. Al was het dan voor vakantie. En soms wel, zeker in die tijd 3 weken, ook gewoon geen contact te hebben met het thuisfront. Dus dat was wel een stukje waar ik me een beetje kon inleven.
Dus een van de redenen van Zuid-Afrika of van Afrika is dat je er vaak naartoe bent gegaan en vaak gereisd hebt.
Ja, ik hou heel erg van het continent. En in dit geval kwam het ook erg goed uit dat wij die zomer een reis gepland hadden naar Zuid-Afrika. Waardoor ik de locaties en allemaal praktische zaken ook heel goed nog even heb kunnen checken.
Ja, want hoe doe je dat? Heb jij een soort, als je dan begint en dat met het idee, heb je dan een soort moodboard, een soort schema waar allerlei dingen op staan? Of hoe moet ik dat zien?
Het vrij organisch. Natuurlijk heb ik wel had ik een synopsis geschreven. Ik had nagedacht over de personages. Ik had nagedacht over de locatie. Maar ik ben begonnen met schrijven en het verhaal heeft zich verder ontwikkeld. Ik ben ook niet heel goed heb ik me niet altijd vastgehouden aan die synopsis zoals die was. Ik ben er ook van afgeweken.
Gelukkig.
Ja, want ik had ook het gevoel dat de personages met name in het boek zich ontwikkelden. En ik heb op een gegeven moment ook gezocht naar situaties die bij die personen pasten.
Ja, want er zit ook een zekere gelaagdheid in, hè, in een boek.
Ja, nou wat ik heel erg leuk vond om naar voren te brengen is een wat timide jonge vrouw. Mm-hmm. Die voor een moeilijke situatie komt, die uitdagingen ziet. Maar die durft dan toch bepaalde stappen te zetten en die zich daardoor ontwikkelt gedurende het verhaal en steeds meer zelfvertrouwen krijgt. En dat vond ik ontzettend leuk om dat dan bijvoorbeeld ook in bepaalde scènes dan weer uit te werken waaruit blijkt dat zij inderdaad stappen heeft gemaakt en zich verder ontplooid heeft.
Ja, en die stappen die maakt ze dus vooral in Afrika zelf?
Ja, die maakt ze in Afrika zelf in die periode. Maar die hebben ook wel degelijk te maken met haar privé-thuissituatie. Dus daar kijkt ze ook regelmatig op terug. Doordat zij steeds meer zelfvertrouwen krijgt, ziet ze ook in dat ze ook in haar thuissituatie het een en ander moet gaan veranderen. En dat gaat ze ook doen, ja.
Oké, want ook het speelt zich wel af in Afrika, maar het heeft duidelijk een achtergrond in Brabant, hè?
Ja. Daar denkt ze ook regelmatig aan terug. En daar komen ook best wel wat episodes in voor die dan gewoon in Brabant zich afspelen.
Ja. Als je zo, je zegt ik ben ermee begonnen om mede doordat ik eventjes geen werk had. Als ik een tijdsinterval moet nemen, hoe lang ben je daar nou mee bezig?
Ik denk ruim anderhalf jaar.
Ruim anderhalf jaar?
Ja.
En is het van begin tot het eind of zit het er al voor een traject in dat wat in je hoofd zit, zal ik maar zeggen? Of waarin je stukjes ergens, gedachtenspinsels op kladjes hebt opgeschreven?
Nou, ik denk toch redelijk echt wel is dat het dat van begin tot het einde is.
Ongeveer anderhalf jaar?
Ja.
Ja. Heb je eerst, wat mij betreft, een beetje vingeroefeningen af en toe gedaan? Want je hebt eerst ook wel eens korte verhalen geschreven, hè?
Ja.
En zie je dat zo een beetje als, tenminste, ik heb toen een verhaal gelezen van jou over De Val. Dat is al van een paar jaar geleden. Dat vond ik best wel intrigerend. Is dat een soort vingeroefening voor zo'n boek?
Ja, dat denk ik.
Al eens leren schrijven voor jezelf?
Ja, achteraf gezien wel. Alhoewel ik toen niet precies ogen had van ik ga over 1 of 2 jaar een keer een boek schrijven.
Nee
maar het weer gaan schrijven was voor mij wel weer even, ja, misschien was het wel weer het oppoetsen van iets wat een beetje vastgeroest zat. Ja. Dat ik daar weer een keer zin in had om een verhaal op papier te zetten.
Ja. Waar moet een goede thriller wat jou betreft aan voldoen? Want er zitten meerdere elementen in, hè?
Ja. Ik vind het altijd zelf heel erg fijn als ik me een beetje kan inleven in de hoofdpersoon. Of in ieder geval kan meevoelen met de hoofdpersoon.
Ja, dan zou die lezer dat ook moeten kunnen natuurlijk.
Ja, dat. En het moet natuurlijk ook iets bevatten dat je iedere keer weer zin hebt om die volgende pagina om te slaan en verder te lezen. En
nieuwsgierig.
Te bedenken van, ja, hè, weer een probleem. Hoe pakken ze dat nu op? Hoe gaat ze dat op zien te lossen? Ja.
En de plot?
Ja, dat moet eigenlijk altijd een beetje een verrassingselement hebben. Ja. En moet daar naartoe opbouwen.
Was het moeilijk voor jou? Want een plot, sommige schrijvers vind ik wel eens, die komen daar niet helemaal uit.
Ja, nou dat is best even lastig. Maar ik had het al vrij snel in mijn hoofd. En dat is ook wel redelijk zo gebleven zoals ik het voor ogen had. En daaromheen bouw je eigenlijk allerlei handen. Kleine plotjes.
Tussenplotjes.
Allerlei andere problemen en zaken waar je tegenaan loopt. Iedere keer weer een klein plotje. En bij elkaar werk je zo toe naar dat ene grote plot aan het einde van het boek. Ja,
ja, daar heb je een beetje naartoe geschreven, ja. Kun je misschien iets eruit voorlezen? Want nou hebben we het er steeds over. Ik denk dat het wel leuk is om dat te horen. Niet de plot natuurlijk, hè?
Nee. Dit is, ik heb een stukje geselecteerd wat redelijk aan het begin van het verhaal is. Waar Samantha, de hoofdpersoon, aankomt in Zuid-Afrika.
Oké. Okay.
Woensdagochtend 29 april, Johannesburg, Zuid-Afrika. Goedemorgen, dames en heren. Over 15 minuten landen we op OR Tambo International Airport in Johannesburg, Zuid-Afrika. Samantha schrok wakker en keek verbaasd naar de volle rijen stoelen om haar heen. Al snel begon het haar te dagen. Ze zat in een vliegtuig en was op weg naar Zuid-Afrika. Ze had nog niet eerder gevlogen. Ze was zelfs niet buiten Europa op vakantie geweest. Alleen al de gedachte aan de onbekende wereld die voor haar lag, zorgde voor een knoop in haar maag. Begin januari belde Noor haar onverwacht op met de mededeling dat ze haar baan in Nederland had opgezegd en vrijwilligerswerk ging doen in een kinderthuis in Zuid-Afrika. Hoewel het typisch iets voor Noor was, zo'n impulsieve actie, was Samantha toch bezorgd. Maar haar voorzichtige vraag hoe ze na aankomst dan dacht weer rond te komen, lachte Noor nonchalant weg. Daar maak ik me nu nog geen zorgen over. Dat zie ik dan wel weer. Ik heb nu een break nodig en straks vind ik wel weer een baantje. Stiekem was Samantha jaloers op de zorgeloze houding van haar vriendin. En ze zou ook graag wat relaxter in het leven staan. Ze waren elkaars tegenpolen. Jij bent veel te voorzichtig. Je durft niet te leven, zei Noor soms tegen haar. Het was bijna niet voor te stellen dat ze het zo goed met elkaar konden vinden. Maar Noor was haar beste vriendin. Dat was ze altijd al geweest. En nu Samantha in de problemen zat, bood ze direct een helpende hand. Met een paar harde bonken stuiterde het vliegtuig op de landingsbaan. Samantha vouwde haar handen verkrampt om de punten van haar armleuningen en zat gespannen rechtop in haar stoel toen het vliegtuig met piepende remmen tot stilstand kwam. Voorzichtig opende ze haar ogen en met pufjes liet ze de in haar borst opgekropte adem ontsnappen. Poeh, ze waren veilig geland. Gelukkig maar dat Noor, die goed wist hoe enorm spannend deze reis voor haar was, haar zou opwachten op het vliegveld. Samantha wist niet hoe ze zich in haar eentje moest zien te redden in zo'n vreemd land, zo ver van haar vertrouwde thuis op het Brabantse platteland. Net voor haar vliegtuig in Amsterdam opsteeg, had ze nog een geruststellend sms'je van haar vriendin gekregen. Morgenochtend ga ik met een taxibusje vanuit Zwartruggens naar Johannesburg. Maak je geen zorgen, ik zorg dat ik op tijd op het vliegveld ben. Goede reis en tot morgen. Het duurde even voor haar telefoon aangaf dat ze verbinding had met een lokaal netwerk. Maar toen kwamen er meteen diverse appjes binnen. Van haar bezorgde vader, van een paar goede vrienden en van Robert natuurlijk. Die schreef hoeveel hij haar nu al miste. Samantha geloofde er niets van. Maar tot haar verbazing zag ze geen nieuw bericht van Noor. Misschien kon ze Noor beter even opbellen. Dan wist ze meteen wat er aan de hand was. Nerveus drukte Samantha op het nummer van Noor en liet haar telefoon net zo lang overgaan tot ze de bekende voicemailbegroeting van haar vriendin hoorde. Hi, dit is de voicemail van mij, van Noor dus. Ik ben vast iets leuks aan het doen, dus ik heb nu geen tijd. Misschien bel ik je straks terug. Doei! Samantha liet geen boodschap voor haar achter. Ze zagen elkaar toch zo meteen. Met klamme vingers beëindigde ze de oproep en stopte haar telefoon weer in het voorvakje van haar rugzak. Ondertussen was de bagageband in beweging gekomen en de eerste tassen en koffers hobbelden voorbij. Verschillende passagiers liepen al met hun bagage naar de uitgang. Ongeduldig keek Samantha naar de langzaam voorbijrollende band op zoek naar haar trolleykoffer. Kom op, Samantha, maak jezelf nu niet onnodig ongerust. In gedachten sprak ze zichzelf moed in. Er was vast niets aan de hand. Misschien was Noor vergeten haar telefoon op te laden. Dat was echt iets voor haar. Even later liep Samantha eindelijk door de grote glazen schuifdeuren naar de aankomsthal. Overdonderd staarde ze naar de tientallen mannen en vrouwen met naambordjes die haar vragend aankeken. Haar blik dwaalde over de taxichauffeurs en reisleiders, op zoek naar de blonde haren van haar vriendin. Maar Noor was nergens te bekennen. Misschien is ze naar het toilet, bedacht Samantha. Maar ondertussen begon er ergens diep in haar maag een naargevoel te zeuren. Het laatste sms'je had Noor gisteravond laat gestuurd. Dat was vreemd. Met Noors gewone enthousiasme in haar achterhoofd verwachtte ze op zijn minst een stuk of 10 korte boodschapjes van haar. Nee, het was niets voor Noor. Ze was soms wat rommelig en in de war. Maar ze had de aankomsttijden van het vliegtuig gisteren nog nagevraagd. En ze wist hoe belangrijk het voor Samantha was dat ze er zou zijn. Er was iets aan de hand. Samantha's hart bonsde inmiddels in haar keel. Steeds weer keek ze om zich heen in de grote, kale vertrekhal. Noor, waar ben je? Waarom reageer je niet op mijn berichten?
Ja, mooi. Je neemt mij mee. En de mooie trigger zo van, gaat ze die Noor nog vinden? Dat wil je natuurlijk niet zeggen.
Nee.
Nee. Ja, heel goed. Ja, mooi. Ja, ik ben daar wel benieuwd naar hoe dat verder gaat. Want het staat ook op de achterflap geloof ik van het boek, hè, van spoorloos verdwenen.
Ja, dankjewel.
Anita, zaterdag komt degene die het gaan lezen uit, of Noor gevonden wordt natuurlijk. In ieder geval, je gaat het boek presenteren.
Ja.
Daar zit een heel traject achter om aan zo'n uitgever te komen. Hoe is dat bij jou gegaan?
Ik had al eens eerder een keer een korte workshop gevolgd bij een organisatie, de Triller Academie. Daar kreeg ik mails van.
Triller Academie, wat is dat?
Dat is tweetal dames die geven schrijfworkshops.
Oké. Okay.
En dan met name thrillerworkshops. Ja. En dat boeide me al langer. Dus
ja, natuurlijk, want je leest er.
Ja, dus dat had ik al eens gedaan. En ik zag een mail voorbij komen, een uitgeversdag. En daar heb ik me op ingeschreven. En die uitgeversdag die bestond daaruit dat we van tevoren een cursus thuisgestuurd kregen van hoe schrijf je nou een boekproposal. Mm-hmm. Tegenwoordig sturen schrijvers lang niet altijd een compleet manuscript in naar een uitgever, maar ze schrijven vaak een boekproposal, noemen ze dat, met een synopsis en een beschrijving van allerlei achtergronden. Dat had ik van tevoren gedaan. En op die uitgeversdag hadden we in de ochtend allerlei bijeenkomsten die informatie gaven van hoe werkt dat nu bij een uitgever. Hoe steken allemaal dat soort dingen in elkaar en wat voor soort uitgevers heb je. En in de middag konden we speeddaten met een aantal van die uitgevers die daar te gast waren.
Okay.
En daar heb ik met drie uitgevers gesproken die ook thrillers uitgeven.
En, is dat van belang dat je een uitgever kiest die ook in dat genre uitgeeft?
Dat denk ik wel.
Wel, dat denk ik eigenlijk ook.
Dat denk ik wel. Ik ben natuurlijk ook niet zo heel ervaren op dat vlak. Maar ik vond het een heel prettig gevoel. En nou ja, met een van die uitgevers, die heeft inderdaad mijn proposal meegenomen. En die reageerde heel enthousiast. Ja. En zo kwam het.
Ja, ja. En dan moeten er afspraken gemaakt worden. Niet alleen wanneer ben je klaar en wat is de deadline. Maar ook hoe het bijvoorbeeld gaat met de PR. Hoe gaat dat?
Ja.
Want komen ontzettend veel boeken uit, hè?
Er komen in Nederland ontzettend veel boeken uit. Ik denk dat mensen zich dat helemaal niet zo realiseren. Maar gelukkig begeleidt de uitgever mij daar ontzettend goed in. Niet alleen mij, want ook ik lanceer mijn boek dadelijk samen met nog 10 andere schrijvers. Mm-hmm. Deze uitgever geeft ieder jaar 10 debuterende schrijvers de kans om hun boek
te promoten
uit te brengen überhaupt. En zij helpen ons daar ontzettend veel bij. Zij zorgen voor het promotiemateriaal, maar vragen ons ook wel om het een en het ander zelf te doen. Ja, zoals de boekhandels te bezoeken en op je eigen Facebook-pagina's wat promotie te doen.
Ja. En wordt er ook afspraak gemaakt over inkomsten?
Uiteraard.
Ja, maar een boek uitgeven kan ook geld kosten, hè?
Jazeker, ja, ja. Nee, er zijn ook afspraken over gemaakt. En ik krijg eigenlijk een klein percentage van ieder boek wat ergens in Nederland verkocht wordt. Ja. Het is ook inderdaad overal in Nederland en in België te verkrijgen. Bij iedere boekhandel in Nederland en België. En ook online, bij de alle bekende online boekhandels.
Ja.
Ja.
Dus dat is het punt niet. Het zal wel overal verkrijgbaar zijn. Alleen het moet wel bekend zijn.
Ja, en het zal niet overal in de winkel liggen. Dus je kunt in Amsterdam natuurlijk binnenlopen bij een boekhandel en dan kan die het voor je bestellen. Ja. Maar ik heb gelukkig een aantal boekhandels hier in de regio wel bereid gevonden om ook een stapeltje in de winkel neer te leggen.
Promoting van regionaal talent, hè? Nou, daar is de kneep ook voor natuurlijk. Dus,
ja, maar ik vind het ook heel erg fijn dat ik ook op die manier iets kan doen aan het kooplokaal principe.
Kooplokaal, ja, zeker.
Dat mensen niet alleen online iets bestellen, maar ook gewoon de boekhandels in de regio steunen.
Ja.
Zodat die ook het hoofd boven water kunnen houden.
Ja. Het is wel ingewikkeld omdat het nou coronatijd is.
Ja.
Een extra punt, moeilijk misschien.
Ja, boekpresentaties of signeersessies, dat zijn toch wel lastige dingen op dit moment. Gelukkig denkt ook de bibliotheek hier heel erg mee. Mm-hmm. En op 15 december heb ik samen met de bibliotheek hier een online boekpresentatie. Ja. Dus gelukkig wordt er ook in mogelijkheden gedacht en niet alleen in onmogelijkheden.
Zo is dat, uitdagingen. Hè?
Ja, ja, maar het is wel inderdaad net weer wat anders dan we hadden gedacht.
Ja, die coronatijd, inspireert die jou eventueel tot een nieuw boek? Of ben je er nog helemaal niet mee bezig?
Heel indirect misschien wel. Ik haal inspiratie voor nieuwe verhalen uit allerlei alledaagse onderwerpen. Dat kan inderdaad een item op tv zijn. Mm-hmm. Maar een van de dingetjes waar ik ook wel over heb nagedacht is van... Wat betekent dat nu als iemand echt in een lockdown zit, echt niet buiten de deur kan komen en alleen nog maar online contacten heeft met mensen? Wat kan er dan gebeuren? Ja. En hoe weet je dat die persoon daar nog werkelijk achter die berichtjes zit of iemand anders?
Je zit zelf ook heel veel thuis op het ogenblik, hè, te werken. Ja. Dat beklemmende, dat zit er ook een beetje. Dat voel je zelf ook een heel klein beetje, denk ik.
Dat zou zomaar kunnen dat ook meespeelt. Ja, dat de wereld klein wordt en... Ja. En dan heb ik niet direct een verhaal wat specifiek met corona te maken heeft, maar wel met...
Het gevoel wat eronder ligt.
Ja, en dat je doordenkt van god, wat betekent dat nu? Ja.
Oké. Okay. Hey, zaterdag is het zover. Dan ga jij met 10 mensen je boek presenteren. Uitgegeven door Godijn Publishing, want daar hadden we het nog niet over gehad. Het mag best genoemd worden in dit geval. Ik wens jou heel veel succes. En dank voor dit gesprek.
Nou, hartelijk dank dat ik mag komen.
Heel graag gedaan. Okay. Dit was Anita Kroef.